Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Vastgoedstrategen. Vandaag aan tafel Wijnand Groene, co-founder van Meerdervoort. Welkom.
Ja, leuk om hier te zijn, Dirk.
Mooi dat je er bent. Bij Meerdervoort hebben jullie een verschuiving gemaakt, waar jullie eerst in woningen belegden. Zijn jullie overgegaan naar winkelbeleggingen en kantoren?
Ja, klopt.
Kan je daar wat over vertellen?
Ja, we zijn eerst met woningen begonnen in de tijd na de financiële crisis van 2008. Toen waren in een aantal jaren tijd waren de prijzen van woningen heel erg gedaald. 20% naar beneden gegaan en in 2015, 16 toen dachten wij dit is een goed moment om nu te gaan beginnen met kopen. We zijn toen bij allerlei banken geweest om die plannen te bespreken van we willen nu zoveel mogelijk woningen kopen. Maar banken wilden in die tijd wilden daar niet in meegaan, omdat ze dat te veel risico vonden. En toen hebben wij een andere manier gevonden om die woningen te financieren.
En over wat voor woningen hebben we het dan? Want je komt naar een bank toe en je vertelt dat je een hoop woningen wil kopen. Daarvoor is een hoop eigen geld nodig ook. Hoe hebben jullie dat ingericht?
Banken die willen natuurlijk sowieso iets van 60% financieren op vastgoed.
Ja.
In die tijd wilden banken ook wel iets meer financieren nog, maar na die financiële crisis niet meer. Wij zagen dat de huurinkomsten van woningen een bruto rendement eigenlijk boden van zo'n 10%. Dus je kon een appartement kopen van ongeveer 120.000 euro in Den Haag, Rotterdam of Utrecht.
Ja.
En die kon je voor 1000 euro per maand verhuren. 12.000 per jaar op 120.000 investeren is bruto 10%. Netto hou je daar zo'n 7 à 8% direct rendement aan over.
Ja.
Plus nog dat de prijzen van die woningen heel erg waren gedaald. Dus dat je ook kan verwachten dat de komende 10 jaar er ook nog een inhaalslag gaat komen in waardestijging.
Ja.
We hadden een database met duizenden woningzoekenden, vooral veel studenten. 5000 geloof ik in onze eigen database. En met dat plan ga je naar de bank van dit is het rendement. De spaarrente die is 1% en die is aan het zakken naar 0. Als je een woning koopt en verhuurt is het risico vrij laag dat het leeg staat. Want de woningnood was toen al heel hoog. Die is alleen maar toegenomen. Plus we denken dat er ook nog wat waardestijging in de toekomst te verwachten valt. Want als de spaarrente naar 0 gaat, gaan mensen ook nog andere manieren zoeken om hun geld te beleggen. Maar de banken die zeiden huizenprijzen gaan eigenlijk nooit meer stijgen. Dat verwachten we niet. Die tijd is geweest. En kamerverhuur is een enorm risico.
En wat is het risico van kamerverhuur?
Ja, ze gaan niet netjes om met je huis. Ze slopen je huis. En dat is heel veel onderhoud wat je dan hebt. En ze hebben geen inkomen, studenten.
Ja, en schrok je daar niet van toen je dat van de bank hoorde? Of werd je daar nog gemotiveerder van ik ga het op een andere manier regelen?
Ja, ik werd daar natuurlijk... We waren eerst te neergeslagen van wat is het, naar wie luister ik nu? Hè? Wat hebben jullie voor visie? Ik begrijp het niet. Maar daarna krijg je strijdlust. En we hebben toen het volgende bedacht eigenlijk. Spaarders die brengen voor een 1% spaarrente hun geld naar de bank. De bank die leent dat voor 6% uit aan partijen zoals ons. Die vestigen een hypotheekrecht. Verpanding van de huren. Ze willen dat je meetekent met de onderneming. Dus ze binden je helemaal vast eigenlijk. Als je de rente niet betaalt of de aflossing, dan verkopen ze het huis.
Ja.
En dan hebben zij het geld weer terug en dan gaat het weer naar de spaarders toe. Maar ergens verdwijnt daar natuurlijk een flinke marge.
Tussen die 1,5% en die 5%?
Ja, zeker. Dus wij hadden bedacht, als we de banken tussenuit schuiven, we gaan rechtstreeks lenen van de particulieren. En we geven hen een eerste recht van hypotheek. Verpanding van de huren. Dan hebben wij de bank eigenlijk niet meer nodig.
En zo is dat ook gegaan?
Ja, zo is het ook gegaan. Wij hadden niet gedacht dat dat zo snel zou gaan. Want we begonnen met 18 woningen in Utrecht, Rotterdam, Delft en Den Haag.
Ja. Dit was een portefeuille die je kon kopen? Of?
Nee, één voor één hebben we die gekocht. En we hebben in totaal iets van 42 investeerders, particuliere investeerders gevonden, die ons dus geld wilden lenen tegen hypothecaire zekerheid.
Ja.
En een rente van toen 5,3%.
Dat is netjes, maar wat hoger dan... welke tijd hebben we het over? Welk jaar?
Ja, dit was 2015, toen zijn we begonnen.
Oké. Als je het financiert bij banken, dan kan je vaak met een hefboom geld lenen, waardoor je sneller kan doorgroeien. Dat was bij jullie dan niet het geval, omdat jullie het 100% financierden bij particulieren.
Ja. Dat is ook nog een punt. Hè. Banken die lenen natuurlijk niet het maximale bedrag, dus niet de taxatiewaarde van een woning. Want markten veranderen en huizenprijzen kunnen ook dalen. Dat hebben we ook gezien in die periode van 2008 tot 2015. Soms met wel 20, misschien wel 25% in zakelijk vastgoed. Zag je zelfs wel dalingen van 30% in 4-5 jaar tijd. Daarom lenen banken maar iets van 60-65% van de taxatiewaarde van vastgoed. Maar als je vertrouwen hebt in vastgoed als belegging, hè, want er komt een stabiele cashflow uit vanuit de huurinkomsten. Woningen die staan eigenlijk nooit leeg. De kans dat een woning leeg staat is ook eigenlijk te verwaarlozen in Nederland.
Omdat er zoveel vraag is?
Omdat er zoveel vraag is, dus die huurinkomsten die zijn eigenlijk wel gegarandeerd. Dan weet je dat je in principe altijd de rente kunt betalen gedurende de looptijd.
Ja.
En de verwachting, de kans is best wel groot dat de waarde zal stijgen. En de kans is best wel klein dat die waarde in 5 jaar tijd zal dalen als alles verhuurd is.
Ja.
En als de vraag zo groot is. Wij hebben aangeboden aan de particuliere financiers van jullie kunnen ons 65% LTV geld lenen tegen een rente van 5%.
Met een tweede rente van hypotheek.
Maar daarbovenop willen we ook een tweede hypotheek aanbieden. Zodat we meer kunnen kopen en meer kunnen groeien.
Ja.
En daar hoort natuurlijk een hoger risico bij. Want het kan natuurlijk altijd toch een keer misgaan. Daar staat een hogere rente tegenover van zo'n 7-8%. Wat dan hun rendement is.
Ja, precies. Oké. En die eerste panden die je kocht, die 18 woningen, waren dat kamergewijze verhuurpanden?
Nee, het zijn startersappartementen geweest. We hebben ze verhuurd aan stelletjes, soms aan kamerbewoners, maar ook aan arbeidsmigranten. De schilder, de timmerman en de klusser, die hebben ook dringend woonruimte nodig.
Ja.
Dus dat is een beetje gemixt geweest.
En merkte je, zoals de bank dat had verteld, dat er een hoop schade zou komen in dat soort woningen, dat ze niet goed met de woningen om zouden gaan? Of viel dat allemaal wel mee?
Ja, kijk, in de praktijk heb je altijd veel kosten aan vastgoed. Dus het lijkt allemaal mooi als je de rendementsberekening maakt. Dan kom je uit op een direct rendement van, laten we zeggen, 3-5%. Maar in de praktijk valt het altijd tegen, want als je komt kijken, als een huurder weggaat, dan mag je eigenlijk alles weer opnieuw doen. Dan moet je weer flink investeren in, zoals we dat noemen, mutatieonderhoud.
Ja.
En dat kan best wel €15.000 zijn om het even op te knappen.
Ja.
Dus dat directe rendement valt in de praktijk, zeker de eerste 10 jaar, eigenlijk heel erg tegen. Vastgoed is echt een lange termijn belegging waar je de eerste 7 jaar eigenlijk niet zoveel verdient. De volgende 7 jaar maak je een heel mooi rendement. Maar de 7 jaar daarna, dan begint het pas echt interessant te worden. Dus het is een belegging voor langer dan 20 jaar.
En zo zit je daar ook in? De woningen die jullie hebben gekocht met Meerdervoort, dat is allemaal lange termijn?
Ja, ja. Nou, en hoe dat dus werkt. De particuliere beleggers die ons financieren met een hypotheek.
Ja.
Dat is een lening in feite, vaste rente, vaste looptijd. Die krijgen de eerste jaren het grootste deel van het rendement van de huurinkomsten eigenlijk. Wij
optimaliseren... Dat is gewoon puur hun rentecomponent, is
ja,
dat toch?
Ja, de rente wordt betaald uit de huur.
Ja.
Nou, en dan blijft er niet heel veel meer over voor ons. Maar wij optimaliseren dat door de jaren heen, door te investeren, te verduurzamen, de huren te indexeren. Leegstand te vullen in kantoren en winkelcentra.
Maar waar zit voor jullie dan het verdienmodel? Is dat aan het eind als je het wel verkoopt?
Ja, of? Ja, ons verdienmodel zit in aan het eind van zo'n eerste looptijd van een project. Dan is het geoptimaliseerd, dan is er meer marge tussen de huurinkomsten en de kosten. Daar zit onze winst. Maar ook als we het over 30 jaar gaan verkopen. Er zit natuurlijk flinke overwaarde in.
Maar dat is wel een stukje speculeren. Want stel dat die markt dan net een duik maakt. En ik weet dat dat niet heel snel zal gebeuren, omdat er zoveel vraag is naar woningen. Maar dat hebben we ook in 2008 gezien.
Ja, zeker.
Dat is het wel speculeren wat jullie winst uiteindelijk wordt.
Ja, dat is één heel belangrijk ding bij vastgoed beleggen. Dat is ondernemen. Aandelen kopen, dat kun je passief doen. Je koopt een paar vastgoedaandelen van Vastnet of Wereldhaven of nog wat andere aandelen. En dan moet je afwachten hoe dat gaat.
Ja.
Als je zelf vastgoed koopt, dan valt of staat het succes eigenlijk van elk project wat je doet met hoe goed je begrijpt wat je moet doen in zo'n project en hoe je daarmee aan de slag gaat. En dat is het ondernemen. Dus om een voorbeeld te geven van een winkelcentrum. Stel je koopt een winkelcentrum met 25% leegstand. Nou, als je daar niet mee aan de slag gaat, dan loopt het van je af en dan wordt die leegstand groter en groter. Maar als je daar een actief plan voor maakt en je gaat praten met de gemeente, je gaat kijken wat er nodig is, kijken wat een goede mix is voor van winkels. Je gaat actief ondernemers benaderen van winkelketens, van wij zijn hier bezig, wil je hier ook een winkel openen?
Ja.
Ja, voordat je het weet heb je dan dat winkelcentrum volledig gevuld en dan heb je waarde toegevoegd.
Ook met de juiste huurders, dus niet allemaal dezelfde winkels of telefoonwinkeltjes, maar juist een mooie combinatie van winkels. En dan gaat zo'n winkelcentrum eigenlijk vliegen.
Ja, dat is het.
Zijn jullie met Meerdervoort volledig afgestapt van woningbeleggingen?
Nou, we hebben toen in die beginperiode hebben wij iets van 500 woningen gekocht in een aantal jaren tijd. Tot het jaar 2000 ongeveer. De overdrachtsbelasting die was. Of 2000, tot het jaar 2020.
Ja.
De overdrachtsbelasting die werd toen ook verhoogd van 2% of van 6% naar zelfs 10,4% in stappen. Nou, en wij kwamen op een gegeven moment niet meer uit het rendement. Dus wij konden geen 5% rendement meer maken op de verhuur van woningen. Dus dan moet je het alleen hebben van de waardestijging. Nou, ja. Dat is ook speculeren natuurlijk. Want we hadden al een flinke waardestijging gehad in die periode. Woningen die zijn in de periode 2015 tot 2022 in 7 jaar tijd eigenlijk bijna verdubbeld in
waarde.
In waarde.
Ja. En dat zijn dus ook nog woningen die jullie mooie portefeuille opgebouwd. Die hebben jullie nog steeds in bezit. Doe je nog niet van de hand?
Doen we nog niet van de hand. En wij zagen toen van nou, de rek is daar wel een beetje uit, dachten we toen. Dus we dachten toen, die woningen zullen niet heel veel verder meer stijgen in prijs. Daar hebben we ons wel een beetje in vergist. Want ze zijn daarna nog steeds verder blijven stijgen. Maar het directe rendement, dus het rendement op de huur, ten opzichte van je lasten, zeg maar. Dus de huren die stijgen niet zo hard mee als de prijzen van zo'n woning. Dus
ja.
Nou, als je een appartement koopt voor 120.000 en je verhuurt hem voor 1.000 in de maand, dan is het een ander rekensommetje dan als je 240.000 moet betalen en je verhuurt hem voor 1.000 in de maand.
Op een gegeven moment zit daar een max aan natuurlijk.
Ja.
En dan krijg je het uitpompt idee. Dan kan je een woning pas goed verkopen als het uitgepompt is. Of als het leeg is.
Ja.
In plaats van dat er nog een huurder in zit.
Ja.
Dus jullie hebben een prachtige portefeuille met woningen. Maar op een gegeven moment, 2020, zijn jullie ermee gestopt met de aankopen van woningen. Maar toen kwam het verduurzamen van woningen in beeld.
Ja.
Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, dat doen we ook. Dat heeft voordelen voor beide partijen. Voor de huurders dat ze natuurlijk uiteindelijk een lagere energierekening krijgen. Maar met een hoger energielabel krijg je ook meer punten voor een woning. En mag je dus ook iets meer huur vragen. Nou, en het energielabel telt in het nieuwe puntensysteem erg zwaar mee.
Ja.
Dus het loont de moeite om je woningen te upgraden naar een label A of B. Dat verdien je op termijn wel weer terug.
Het is toch een hele andere business, de woning beleggen naar winkels en kantoren. Hoe ben je daar zo ingerold?
Ja, nou, we hebben toen, toen we in die tijd dat de woningprijzen zo ver waren gezakt, zagen we van dit is het moment om nu te beginnen met woningen. Dat gold ook voor kantoren. We zagen toen, toen die woningen weer heel erg sterk waren gestegen in prijs, de kantoorprijzen nog achterblijven. Omdat wij toch een risicomijdend businessmodel hebben, hebben we gekozen voor multi-tenant kantoorgebouwen. De prijzen waren erg laag, maar als je bijvoorbeeld 20 zakelijke huurders in een groot kantoorgebouw hebt, dan heb je ook een enorme spreiding van je risico.
Ja, als er één wegvalt, kan dat nog worden geregeld door de ander. Als je nu één grote huurder hebt en die gaat weg, dan moet je het weer totaal vullen.
Ja, dus we hebben ons toen heel erg gericht ook op multi-tenant kantoorgebouwen. En dat was iets wat banken dus ook weer heel moeilijk financierden. Want banken die financierden toen huurcontracten. Dus stel de Hudson Bay heeft een contract voor 10 jaar tegen een bepaalde huur in Amsterdam. Dan weten zij, oké, de komende 10 jaar krijg ik zoveel huur binnen. En dat financiert de bank, die huurstroom.
Maar als zo'n Hudson Bay dan wegvalt, in dit geval ook is gebeurd.
Dan zit je in één keer met dat je als eigenaar van zo'n gebouw een enorme investering hebt gedaan in het gebouw. Ook met het idee van ik ga heel lang met deze mooie huren hier zitten. En dan moet je bij vertrek moet je dat weer helemaal gaan aanpassen. En dat kost natuurlijk heel veel geld. Maar dat risico van dat we dus dat heet single tenant kantoorgebouwen, dat wilden wij niet nemen.
Juist die multi-tenant kantoren, hoe jullie het invullen. En daar dat financieren jullie dan ook weer met jullie pool van investeerders.
Ja, en daar is toen een inhaalslag geweest, want meerdere partijen begonnen ook toen dat te doen. Ook meer multi-tenant kantoorgebouwen. Je kreeg toen ook allerlei concepten natuurlijk, zoals WeWork en wat heb je allemaal gehad?
Tribes.
Tribes, ja, waar je gewoon een geserviced kleine kantoorunit of zelfs een stoel kan huren.
Ja.
Heel erg in opkomst geweest. Nou, en daarna signaleerden wij, retail begint nu wel heel interessant te worden.
Kan je daar wat over vertellen? Want als je door winkelstraten loopt, zie je bijvoorbeeld, ik was vorige week in Amsterdam, de Utrechtse straat, zie ik best wel wat panden leeg staan. Is niet goed voor zo'n straat. Jullie richten je dan meer op winkelcentra. Maar wat trekt je daarin aan?
De retail die heeft jarenlang eigenlijk heel erg veel tegenslag gehad. Dat begon natuurlijk ook in diezelfde periode met die financiële crisis. 2008, 2015, toen wilden banken geen geld meer lenen. Maar winkeliers gingen ook failliet. Konden ook niet makkelijk weer een nieuwe lening krijgen. Dus de winkelstraten zagen we heel veel leegstand en te huurborden staan door de jaren heen. Daarna hebben we natuurlijk ook nog het online principe gehad.
Ja.
Dat mensen online begonnen te shoppen en winkeltjes die moesten zichzelf opnieuw uitvinden. Dus als je geen online verdienmodel had, dan werd het lastig. Wordt er online trouwens niet heel erg veel winst gemaakt hoor, want het versturen van die pakketjes en terugsturen kost eigenlijk veel meer dan wat het oplevert. Maar als je daar niet in meegaat, dan verlies je marktaandeel.
Ja. Maar heb je het dan over de grotere bedrijven of ook de kleinere winkeliers?
Ja, er zijn voornamelijk natuurlijk de grote ketens waar het voor heel belangrijk is. Maar misschien ook wel de kleinere ketens. Dat hebben we natuurlijk ook gezien in de coronaperiode die daarna weer kwam. Het is makkelijk dat je gewoon iets online kan bestellen. Dat je niet naar de winkel hoeft.
Ja.
Maar tegenslag ook weer die corona met lockdowns en geen inkomsten voor de retail. Nou, toen hadden we de inflatie die op gang kwam, die een zetje kreeg door de oorlog die gestart is in Oekraïne van een jarenlange geldcreatie van de centrale bank. En in één keer begon die inflatie heel hard op te lopen. Maar ook de gasprijzen begonnen flink te stijgen. Dus de bakkerij die moest in één keer per maand van 3000 euro per maand aan gas naar 10.000 euro gasrekening.
En dat is niet te doen.
En daar gingen ook veel winkeltjes aan onderdoor.
Konden jullie daardoor heel erg scherp inkopen?
Nou, wat eigenlijk de bottom line van dit verhaal is, er is nog veel meer tegenslag in die retail geweest eigenlijk. Je hebt echt respect voor de retailondernemers als je dit verhaal hoort van hoe sla je je daar doorheen door die periodes. Maar heel veel investeerders zijn uit dat vastgoed gestapt. Om die reden van er is altijd wel wat aan de hand geweest.
Ja.
Maar als je puur kijkt naar de grond en de stenen, het zijn centrumlocaties in grote steden. Een vergelijkbare woning naast een winkel, zeg maar, die kost bij wijze van spreken 3 keer zoveel, maar het is dezelfde grond.
Ja.
Dus er klopt iets niet. Die waardering van retail vastgoed is veel te laag. Dat zie je ook terug in de grafieken als je daarnaar kijkt. Hoe hard huizenprijzen zijn gestegen, hoe hard ook kantoren zijn gestegen. Maar retail is daar flink op achtergebleven. Ja, en daar komt nu een inhaalslag. Omdat nu zie je ook weer dat de winkelstraten weer vol lopen.
Maar met huizenprijzen, dat is in mijn optiek anders dan met winkels. Omdat bij winkels zit er op een gegeven moment een cap op de huur die je kan vragen.
Ja.
En bij huizen is dat ook zo. Alleen als die leeg komen, kan je die verkopen aan mensen die daar heel graag zelf willen wonen.
Ja. Ja, als je kijkt naar alternatieven aan wendbaarheid, een kantoorgebouw heeft het voordeel dat mocht het ooit leeg komen te staan, dan kun je het ombouwen naar woningen.
Ja.
Bij winkels is dat veel moeilijker. Maar winkels, het is ook een kwestie weer van vraag en aanbod. De grond op de A-locaties in de steden, die is schaars. En de bevolking die groeit. Je kan verwachten dat ook de komende jaren de bevolking zal blijven groeien. Maar de steden die raken vol. En bouwen is al moeilijk door alles wat we weten, hè, aan problemen die er zijn om te bouwen. Dus de bevolking neemt toe, maar dat betekent ook dat het aantal ondernemers ook toe blijft nemen. Mensen willen meer boodschappen doen, willen meer ondernemen, maar er is geen plek. Dat is gewoon vraag en aanbod. Dus als alle winkeltjes in de winkelstraat verhuurd zijn en er gaat eentje weg, dan gaat de prijs omhoog van die winkel. Omdat er gewoon meer mensen zijn die daar wat willen beginnen.
Ja, en is het dan zo dat die winkels ook goed worden bezocht? Want op een gegeven moment was het zo dat de winkelstraten ook wat leger waren. Omdat veel mensen inderdaad die pakketjes bestelden vanaf internet en het thuis kregen. En het terugstuurden als het niet paste of het hielden als het wel goed was.
Ja.
Zijn die winkelstraten, is dat een moment geweest dat het wat minder druk was? Jullie zitten op de A1-locaties, daar is het.
Nee, wij zitten niet op A1.
Oké. Okay.
Dat is ook nog heel belangrijk om daar even naar te kijken. De hele grote partijen zoals pensioenfondsen en grote institutionele beleggers, die kopen vaak op de A1-locaties in de centra van de steden en dan liefst met een grote supermarkt erbij. Of op de Zuidas met kantoorgebouwen, grote volumes. Maar wel voor relatief lage aanvangsrendementen. Dus dan heb je het in vaktermen, hè, over 20 keer de huur, 25 keer de huur.
Ja.
Rendement van 4% bruto, 2% netto. Maar het is het parkeren van geld eigenlijk voor de.
Zij nemen daar genoegen mee met die rendementen.
Voor de lange termijn,
voor de lange termijn
parkeren van geld.
Ook omdat ze weten, dit zijn gewoon toplocaties. Dat wordt eigenlijk niet veel minder waard.
Ja, en nog één belangrijke reden daarvoor. Want wij zijn zelf een cashflow-belegger. Dus wij vinden het indirecte rendement leuk. Hè, de waardestijging op termijn, maar daar rekenen we niet op.
Ja.
Wij moeten het hebben van direct wat komt erin, wat gaat eruit. En dat moet ruim voldoende zijn. Want waardestijging in de toekomst, dat is inderdaad gewoon speculeren natuurlijk. Ja. Maar er is één belangrijke andere factor die meespeelt bij die A1-locaties en die grote partijen. Zij weten ook dat als er ooit nood aan de man is en de beurs die stort in elkaar en ze moeten wat verkopen, dan zijn er ook altijd weer andere grote partijen die dan dat weer kopen, vrij snel.
Ja, ja, ja.
En als je op een industrieterrein een paar winkeltjes, een paar gammatjes hebt of wat dan ook, en er komt een enorme crash op de beurs en iedereen wil verkopen, dan zijn die locaties veel moeilijker om te verkopen.
Ja, store of value, dus die A1-locaties.
Ja. Ja, nou dat is een andere strategie eigenlijk.
Even terug naar het begin, want je bent begonnen in loondienst bij Allianz, als ik begrepen.
Ja.
Wat trok jou zo aan in het ondernemen?
Ik begon op mijn 23e met mijn eerste echte baan. Dat was bij toen de Zwolse Algemene. Dat werd later Allianz Nederland. En daar heb ik heel erg veel geleerd. Van hoe een grote bedrijf in elkaar zit. Daar heb ik later ook heel veel aan gehad. Maar ik kwam daar wel achter door de jaren heen van ja, als ik hier carrière blijf maken, dan is het risico ook aanwezig dat ik hier mijn hele leven moet blijven zitten.
Ja.
En daar voelde ik niet zoveel voor. Dus ik heb in die tijd geld gespaard en mijn eerste beleggingspand in Utrecht weten aan te kopen. Dat was op de Tweede Atjeestraat in Utrecht. En dat heb ik helemaal zelf opgeknapt. Zelf een keukentje geplaatst.
Je had al affiniteit met vastgoed?
Nou, ik had zelf affiniteit. Mijn vader die had vroeger twee woningen in Groningen die hij verhuurde. En die had mij wel eens verteld van ja, als je ooit wat wil gaan beleggen, dan zou ik verhuurde woningen gaan doen.
Ja.
In plaats van aandelen. Dus dat zat wel in mijn hoofd, maar het was ook meer van ja, ik wil iets naast mijn werk gaan creëren, zodat ik makkelijker kan, niet afhankelijk ben van mijn baan en makkelijker ermee kan stoppen.
Ja.
Nou, toen zelf schilderen in dat oude huis en mijn schoonouders van toen, die stonden huilend voor de deur. Van waar begin je aan, jongen? Je stort je in het ongeluk.
Oh ja?
Je koopt een aftans woning in... In de Tweede Atjeestraat in Utrecht met rotte kozijnen en alles. En waar begin je aan? Maar ik zag daar wat in. Ik zag daar de mogelijkheden in. Nou, wat ik daar eigenlijk ook geleerd heb, is dat, dat het echt rendement maken met vastgoed, dat gaat dus over actief ondernemen. Dus je moet het zien, je moet het durven en je moet er wat mee doen en dan waarde toevoegen.
Ja.
Nou, en die woning die had ik toen voor 175.000 gekocht. En uiteindelijk voor 275.000 een paar jaar later weer verkocht met een ton ertussen.
Ja. En toen heb je schoonouders mee uit eten genomen.
Ja, maar nog één belangrijk ding. In die jaren zeg maar, heb ik eigenlijk niks verdiend aan de verhuur van die woning. Want alles ging op aan
kosten. En kwam dat omdat het zo slecht onderhouden was, het pand? Of is dat doorgaans de zaak bij het beleggen in woningen? Dat je gewoon niet veel verdient aan die huurpenningen?
Ja, ik denk dat dat wel een regel is. Kijk, als je alles met eigen geld doet, dan kun je nog wel wat rendement maken op je eigen geld. Maar als je ook met een lening van de bank werkt, kijk, op een lening betaal je ook al zo'n 5% rente,
ja,
of meer tegenwoordig. Eigenlijk gaat bijna al je huur van zo'n beleggingspand op aan rente en aflossing.
Ja.
Dus het is echt sparen voor later.
Ja. En dat zei, want dit was gewoon een normale woning, of was dit dan ook een kamerverhuurwoning die je toen hebt gekocht?
Dit was beneden een appartement met een tuintje en boven vier studentenkamers.
Ja.
Nou, die mensen hebben daar heel erg blij gewoond. Hebben ook al een bedankje gestuurd na afloop, hè, van wat super fijn dat we hier mochten wonen. En,
wat goed.
Ja, dat is natuurlijk ook leuk, want dat is wat veel verhuurders ook, daarom doen ze het ook. Je helpt ook mensen met woonruimte. Dus je maakt van een oude woning maak je iets moois, een mooie woonplek. Die verhuur je voor een redelijke prijs. Marktconforme prijs aan mensen die dat heel graag willen huren. Nou, ja, daar maak je mensen blij mee.
Maar het sentiment is wel wat anders in de markt. Dat beleggers huisjesmelkers zijn. Dat ze eigenlijk veel te hoge huren vragen. Ja. Spreek je dat tegen?
Ja, ze zijn helemaal de weg kwijt. Ze zijn in de media en in Den Haag helemaal de weg kwijt.
Kan je dat toelichten?
Nou ja, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben.
Houd kort.
Ja, nee, maar dit is natuurlijk iets wat wij al vele jaren zien gebeuren. Hè? Dat, kijk, alles wordt duurder. De boodschappen worden duurder. Vakanties worden duurder. Nou, de huurprijzen worden ook duurder. De salarissen die worden hoger. Alles wordt hoger. Alleen huren die mogen niet omhoog. Huren die moeten omlaag en de rest die gaat omhoog. Dus mensen kunnen geen boodschappen meer doen. Nou, dat is vervelend. Dan moeten de huur omlaag. Maar dat is niet de oplossing. Waar het misgegaan is dat er jarenlang gewoon dat het heel moeilijk is geweest om nieuwe woningen te bouwen in Nederland in een voldoende tempo. Er is veel meer immigratie ook geweest dan gedacht. Met een positief immigratiesaldo van bijna 200.000 per jaar. Nou, als dat in dat tempo gaat, dan zit je in 5 jaar tijd al met 1 miljoen nieuwe Nederlanders.
Ja.
Dan moet je ook woningen regelen. Nou, dat is niet gebeurd. Die woningen zijn niet gebouwd. Daar zat ook stikstof in de weg. CO2, wat er allemaal is geweest. Maar ook Natura 2000. Allerlei bestemmingsplanbeperkingen. Dus aanvragen duren heel lang, worden afgekeurd en er wordt niet gebouwd. Als er wel voldoende woningen zouden zijn gebouwd, dan waren de prijs van vraag en aanbod in evenwicht geweest.
Ja.
Nou, en wat dan de politiek doet, en dat is ook wel weer begrijpelijk, zeggen nou, dan moet er een rem op die huren, want als de huurprijzen meebewegen met de markt, dan gaan ze omhoog. Dat willen we niet. Dus we gaan die huren platdrukken. Maar als je de huren platdrukt met de middenhuurregeling, dan komt geen één bouwer en ontwikkelaar meer uit het rendementsberekening plaatje, zeg maar.
En er komen nog steeds een hoop nieuwe Nederlanders bij, maar het bouwen blijft achter. Dus het wordt alleen maar krapper op die markt.
Ja, nou, en er moet ook echt in een moordend tempo worden gebouwd. Maar dan zou het beter zijn dat je juist de regels maakt om die teugels wat meer te laten vieren, zodat er gebouwd kan worden. In plaats van regel op regel op regel. Hè, overdrachtsbelasting naar 10,4%. Is idioot.
Ja. Is Mona Keizer de dame die dat voor elkaar gaat boksen?
Nog even over die overdrachtsbelasting. Ja. Je hebt een huurwoning van, laten we zeggen, 300.000 euro. Heel goedkoop, nieuwe huurwoningetje. Nou, als je die wil gaan verkopen, dan moet je 10,4%, dat is 30.000 euro, betalen. Omdat je een huurwoning koopt om te gaan verhuren. Dat duurt al 5 tot 10 jaar voordat je dat hebt terugverdiend.
Ja.
Maar ja.
Ik begrijp je punt, absoluut. Wat is jouw grootste les in jouw carrière met het ondernemen, wat je tot nu toe hebt gedaan?
Bij ondernemen is gewoon problemen oplossen. Dus je bent de hele tijd bezig om nieuwe problemen te krijgen en nieuwe problemen op te lossen. Daar moet je heel goed in zijn en dat moet je leuk vinden, dat moet je tegen kunnen. Maar je bepaalt eigenlijk je eigen succes. Dat is wel het verhaal van ondernemen. Dus je moet het zien, je moet een idee hebben, een goed idee hebben en dan is het gewoon heel hard werken. En er bestaat niet zoiets als slapend rijk worden. Hè? Dat hoor je ook wel eens, hè? Dat mensen zeggen ja, passief inkomen.
Het is gewoon actief ermee bezig zijn. Ja, wil je er een succes van maken?
Dat hele passief inkomen verhaal, dat is een sprookje.
Ja.
Het is gewoon keihard werken.
Maar dat verkoopt goed.
Ja.
Waar zien we Meerdervoort in 5 jaar?
Inmiddels heeft Meerdervoort een enorme vastgoedportefeuille opgebouwd. Dat hadden wij echt niet verwacht toen we begonnen in 2015. We zitten nu op 600 miljoen aan assets under management. Dat zijn kantoorgebouwen, winkelcentra en woningen, maar ook zorg.
Netjes.
Vastgoed.
Ja.
De vraag die neemt nog steeds toe. Dus we hebben nog steeds nieuwe investeerders die zeggen, ik wil heel graag mijn geld veilig bij jullie onderbrengen tegen een hypothecaire zekerheid. Ze zien dat wij een groot gezond bedrijf zijn met een stabiele omzet, groeiende omzet. Dus dat biedt allemaal zekerheid voor particuliere investeerders en beleggers om met ons zaken te doen.
Ja.
We groeien met zo'n 100 miljoen per jaar ongeveer aan nieuw vastgoed. Dus
wow.
We blijven in de markt.
Ja, ja, leuk. Ik ga jullie zeker in de gaten houden. Dankjewel voor je komst vandaag. Ik vond het een leuk gesprek.
Nou, graag gedaan.